Een heerlijk lied, hè? Nog even, dan zijn we daar allemaal. Dat komt voor iedereen dichterbij. Dat we daar in zijn heerlijkheid staan en hem de lof toezingen. En voor de ene broeder die ernstig ziek is, is dat heel dichtbij, blijkbaar. En natuurlijk is dat een hobbel die je nemen moet, de dood. Dat is ook zo. Dat is de laatste vijand. Ik ben altijd heel benieuwd hoe dat mij zal overkomen. Ik heb al heel veel mensen zien sterven of gezien die net gestorven waren. En dat was heel dikwijls bijvoorbeeld na een ongeval heel plotseling, maar ook wel bij vooruitzien dat je dat aan ziet komen. Met de een gaat dat makkelijker dan bij de ander, maar ik mag toch wel zeggen dat als we de Heer Jezus kennen en in volledig vertrouwen op hem leven, dat daar een ruimte is. Dat hij echt zijn engelen uitzendt om je op te halen. En dan staan we daar. Weet je, en die broeder is daar dichtbij. Ik zal hem hier wel eens gezien hebben, maar ik kan me nu niet voor hem halen. Maar ik kan jullie allemaal voor me halen en hoe dan ook, het komt voor ons allemaal dichterbij. Ik bedoel, vorige week zag ik even gauw op de site, ik heb niet de preek gehoord, maar hebben jullie een preek gehad over de spoedige terugkomst van de Heer? Gelukkig maar, daar moet het altijd maar weer over gaan. Maar ook al komt de Heer niet spoedig, over 100 jaar zijn we allemaal daar. Denkt u daar wel eens aan of niet? Dat vind ik zo'n rare gedachte, dat over 100 jaar... Nou, er zijn geloof ik baby's die nu geboren worden, kunnen 103 worden, stond laatst in de krant of zo. Meisjes vooral, die zijn sterker. Maar zeg maar, over het algemeen kun je zeggen dat iedereen die je ziet lopen buiten, is over 100 jaar dood. Dat is zoiets raars, hè? Ik hou van geschiedenis, loop door Enkhuizen heen. Ik woon in Enkhuizen, een oude stad. Was in de 16e, 15e, 16e, 17e eeuw een bijzondere drukke stad. Waar de VOC werkte en, noem maar op, al die mensen. Jan Pieterszoon Koen, Piet Hein enzovoort. Allemaal dood. Allemaal dood. Zo, heel die maatschappij vernieuwd of verouderd, of hoe je dat wil zeggen. Maar de generatie komt, een generatie gaat, een generatie komt, een generatie gaat. En dat gaat maar door. En het allergekste vind ik nog dat heel veel mensen, en dat vind je ook gewoon onder christenen, leven alsof we nooit doodgaan. Maar ja, we zijn hartstikke druk met geld en met kinderbijslag en met politiek en met auto's en met bezigheden. We leven alsof we nooit doodgaan. Nou ja, nooit, we weten het ergens wel, maar dat zetten we heel ver weg, want ja, je moet toch ook leven, hè, zeggen we dan. Prediker Salomo is daarmee bezig geweest, die heeft, u zal denken, wanneer gaat hij de schriftlezing doen, die doe ik zo tussendoor, als u het goed vindt. Dus u hebt een papiertje bij u, daar kunt u allemaal aantekeningen op vinden, dus ik ga heel wat van de, nou heel wat, dat heb ik me voorgenomen, maar soms blijf ik ook steken bij één tekst. Maar ik ga zo hier en daar wat van de schrift door. Maar Prediker die begint ermee, misschien is dat goed om daar dan ook maar eens even mee te beginnen. En dan heb ik in ieder geval de schrift open gedaan. Het boek Prediker, hoofdstuk 1. Ja, anders, ik heb wel eens dat je zo doorpraat en dan citeer je wel heel de schrift, maar dan heb je aan het eind de schrift niet open gedaan, weet je wel. Dan is die in je hoofd open gegaan, dat wel. Maar Prediker hoofdstuk 1, die zegt, in mijn vertaling, de HSV lees ik, gezien de Statenvertaling, 1,5 vluchtigheid. In de Statenvertaling staat dan ijdelheid der ijdelheden. Ik geloof in de NBV lucht en leegte, maar die leest hier vast niemand, hoop ik. 1,5 vluchtigheid, zegt Prediker, 1,5 vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft een mens van zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar de plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden, draait naar het noorden, dat is vandaag. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Dat is best wel eens lastig als je tegen wind moet fietsen trouwens, vind ik. Ik bedoel, als je heen heb ik hem altijd tegen en terug ook. Dat staat hier, hè? Dat is ook heel schriftuurlijk. Al draaiend en draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats waar de rivieren kwamen, daarin keren zij terug. En vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, stond er in de NBG. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vol van horen. Zo zit de wereld in elkaar. Alles is echt onuitsprekelijk vermoeiend. Gelukkig zijn de kinderen al naar de zondagsschool, want daar moet je dat natuurlijk niet tegen zeggen. Dat zegt Prediker ook niet. Die zegt ook later in dat stukje dat jonge mensen zich moeten verheugen in de tijd van hun jeugd. En vooral heel veel lol en plezier moeten maken. En dat het ook leuk is om jong te zijn en naar school te gaan en plezier te hebben. En als je hier zit en nog wat jonger bent, dan, trouwens als je wat ouder bent, mag je ook plezier hebben. Maar ik bedoel, heb vooral plezier in het leven. Gedenk dat God je om al deze dingen, niet om je plezier ter verantwoording te roepen, maar dat er ook een God is die daar bovenuit gaat. Maar plezier is op zich niet verkeerd. Maar het is wel zo, als je ouder wordt, dan merk je dat uiteindelijk heel veel dingen, en prediker zegt zelfs alle dingen, onuitsprekelijk vermoeiend zijn. Elke dag komt die zon weer op, dat is leuk, maar elke dag gaat die ook weer onder. Al het water stroomt naar de zee en de zee wordt niet vol. Waar dient dat eigenlijk toe? De wind waait elke dag en elke. Nou, dat weten wij in Nederland over mee te praten, over het weer. We hebben het over bijna niet anders, het gaat altijd over het weer. En dat, ook dat is onuitsprekelijk vermoeiend. Maar dan vooral geslachten gaan, geslachten komen, dat blijft maar doorgaan. Over 100 jaar zijn we allemaal dood. En zo gaat het maar, en zo gaat het maar, en zo gaat het maar door. En toch zijn we zo dikwijls, zo enorm bezig met alles wat in deze wereld, op dit plekje, in onze tijd plaatsvindt. En als ik dan vanmorgen de tekst hoor, die had ik niet gepland te lezen, maar die past wel enorm op wat ik wilde brengen vanmorgen. De tekst hoor die onze broeder voorlas uit Timotheus. Misschien kunnen we er nog eens even bij zoeken. U hebt hem er net al opgezocht, dus u kunt hem vast weer redelijk snel vinden. Timotheus is altijd een beetje lastig, hè? Achterin beginnen hoor, als u de Bijbel helemaal doorbladert. 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Ja, dat bedoel ik toch. Ik denk al, het staat er helemaal niet wat u voorlas. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. En ik begin er eventjes bij vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken. En ik zou er wel willen maken, en daar wil ik het ook over hebben vanmorgen. Ik heb een paar punten voor mezelf op papier gezet. Niet overeenkomstig de werken van het vlees, niet overeenkomstig de werken van de wet, maar overeenkomstig de werken van Christus. Niet over de werken van het vlees, want daar rust een vloek op, een vloek over deze aarde. Niet overeenkomstig de werken van de wet, want ook daar rust een vloek op, maar overeenkomstig het werk van Christus, die voor ons tot een vloek geworden is, gaan we lezen straks nog in Galaten hoofdstuk 3. En daardoor heeft hij ons zalig gemaakt. Daardoor zijn we uit deze maalstroom van zinloze gebeurtenissen, van water wat maar blijft stromen en de zon die maar op en onder gaat, van wind die maar heen en weer gaat, van geslachten die gaan en geslachten die komen. Daardoor zijn we uit deze zinloze situatie, uit deze hopeloze toestand van deze wereld, zijn we zalig geworden. En wat dat dan ook weer moet betekenen, daar kunnen we het straks ook nog wel over hebben. Maar hij heeft ons zalig gemaakt. Dat betekent in ieder geval niet alleen maar dat we bekeerd zijn of zo. Dat is ook een stukje van dat zalig worden, maar daar begint het in feite mee. Maar hij heeft ons zalig, gelukzalig gemaakt. Niet overeenkomstig de werken dus, niet van het vlees en niet van de wet, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. We zijn dus niet zalig geworden door werken, maar we zijn zalig geworden door genade. En genade die we door het geloof mogen aanvaarden, want dat was namelijk zijn voornemen. En die is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is dat geopenbaard. Ik lees deze tekst maar even af, want dan kom ik toch op datzelfde stukje wat onze broeder net heeft voorgelezen. Maar nu is het geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker. Dat is namelijk degene die ervoor zorgt dat al dat zinloze gedoe uiteindelijk veranderd wordt in iets wat toch zin gaat hebben. Hij geeft zin. Heel veel mensen in deze tijd zoeken de zin van het leven. Zingeving, zingevingsvraagstukken, daar gaat het over. Nou, deze zaligmaker geeft zin aan het leven, Jezus Christus. En hoe? Door de dood teniet te doen en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Nou, dat is dat evangelie. Wat is dat evangelie? Hij heeft de dood teniet gedaan. En die dood die staat voor nogal wat. Die dood die staat eigenlijk voor die punten die ik net noemde. De werken van het vlees en de werken van de wet. Dat is de dood. Toen God de aarde heeft gemaakt, toen God de hemel en de aarde heeft geschapen. Enfin, we kennen die geschiedenis natuurlijk met Adam en Eva. En uiteindelijk, Adam en Eva de weg van God niet hebben gevolgd, net zoals dat wij dat elke dag ook niet doen, heeft God hen verdreven uit de plaats waar ze zijn zegen konden ontvangen en heeft een vloek over deze aarde gebracht. Dat is iets wat wel eens vergeten wordt. We beginnen dikwijls de Bijbel te lezen, bijvoorbeeld ergens bij een stukje Evangelie of bij Johannes of bij Openbaring, maar in Genesis, als u dat even opzoekt met mij, dan ziet u dat deze aarde onder een geweldige vloek ligt. Genesis hoofdstuk 3. En ik lees even, ik ga daar niet alles van lezen natuurlijk, want dat wordt veel te veel. Maar Genesis hoofdstuk 3 vers 17 staat dat God zei tegen Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven, doorns en distels zal u voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten, in het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, daar heb je dat weer, geslacht te gaan, geslacht te komen. Het is allemaal hopeloos en zinloos, je zwoegt je een ongeluk totdat je onder de grond gestopt wordt en weer tot aarde terugkeert, tot stof. Teruggekeerd, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Dat is nu eenmaal de vloek die rust op deze aarde. We kunnen er nog wel iets van maken, dat kost een heleboel zweet en een heleboel inspanning en dan kunnen we er iets moois van maken. En mensen hebben dat geprobeerd vanaf het begin van Adam en Eva. Kaïn is daarmee begonnen, maar de mensen rondom de torenbouw van Babel zijn daarmee doorgegaan en die hebben gedacht van we zullen die vloek verbreken en we maken een toren waarvan de bovenkant tot in de hemel komt. En de mensen van vandaag die zijn Babels toren ook aan het opbouwen en het lijkt wel alsof het lukt. Alsof we de wereld een beetje in controle kunnen houden. Alsof we die vloek van de aarde kunnen doorbreken en onze eigen richting en onze eigen zin kunnen zoeken op deze aarde. We raken hem intussen steeds meer kwijt, want het blijkt toch niet echt te lukken. Al is het alleen maar omdat uiteindelijk elk voornemen van elk mens wordt geëindigd bij zijn of haar dood. Dat vind ik bij wereldleiders altijd weer onbegrijpelijk. En bij mensen die allerlei plannen maken om zichzelf te verrijken of om meer macht te krijgen. En ik denk, denken jullie nou nooit aan het feit dat het een keertje stopt? Dat je een keer onder de grond gaat? Dat je een keertje doodgaat? Dat is. Dat gebeurt overal maar weer. Ik was deze zomer. Was ik op vakantie, maar tegelijkertijd een soort bemoedigingsreis naar een paar pastors in Afrika, in Oeganda deze keer. En dan heb je een president, die blijft er ook maar zitten. Hij doet wel goede dingen, maar aan de andere kant, hij heerst over dat land als een enorme dictator, verrijkt zichzelf. Hij heeft geloof ik 35 auto's waar ze het over hadden, en niet de minste, want het zijn allemaal de meest luxe auto's. Ik denk, wat moet je ermee? Je kan er ook maar in één tegelijk zitten. Maar goed, als hij gaat rijden, en toevallig heb ik hem zien rijden, dan rijden ze alle 35. En dan zit hij in één van, maar dan moeten ze alle 35 zo over de straat, door een straatarm land. En dan denk ik, man, hij is nu gewoon 74. Maar het is een keer gebeurd. Berlusconi, zullen we het daar even over hebben? Dat is ook zo'n figuurtje, toch? Die is ook zoiets, dacht ik, 77 of zo. Zou die daar nou nooit aan denken? Hij laat zijn gezicht een beetje ophijsen hier en daar en het lijkt wat en hij koopt wat jonge meiden en dan wordt het nog wat. Maar hij moet toch ook denken van een keertje ga ik dood. Heb je dat nou nooit, dat u dat denkt bij dat soort figuren? Ze vallen allemaal onder deze vloek. De vloek van het vlees. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Daar ontkomt helemaal niemand aan. Je kan je laten opereren tot je naar ons weegt. Maar uiteindelijk kom je zelfs op dat ons terecht, zal ik maar zeggen. Want dan is er eigenlijk niks meer van je over en dan ben je tot stof wedergekeerd. Dit is ook precies hetzelfde wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Kijkt u maar in Romeinen, hoofdstuk 8. Laten we het er toch maar weer gewoon even bij zoeken. Romeinen, hoofdstuk 8. Dan gaat het al eventjes over de wet, die in feite ook een vloek is, maar goed, dan ga ik toch even verder. Er staat in vers 20. Daar staat, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat hebben we net gelezen. Die schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En het is geen wonder dat prediker zegt, het is allemaal zo zinloos. Alles gaat maar zoals het gaat. En er verandert helemaal niks. En het eindigt allemaal in lucht en leegte, in zinloosheid en ledigheid. Nou, dat hebben we net gelezen in Genesis hoofdstuk 3. En dat lezen we hier weer in Romeinen hoofdstuk 8. Deze schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De werken van het vlees, uit de werken van het vlees zal niemand zalig worden. Dan kan je het een tijdje rekken allemaal, dan kan je rijk worden, dan kan je bij de top 500 van de rijkste mensen van de wereld gaan horen, dan kan je misschien 103 jaar oud worden als je nu net geboren bent. Uiteindelijk bedoel ik, we kunnen vechten tegen die werken van het vlees en we doen dat met z'n allen. Ik bedoel, we blijven een beetje smeren en gezond eten en naar de dokter gaan en oplappen en opknappen, maar uiteindelijk is die vloek die over de werken van het vlees ligt, is onweerstaanbaar. We gaan er allemaal aan. Nou, gelukkig hoef ik hier geen amen te zeggen, want dan zou het stoppen daarbij. Maar dat is wel het verdriet waar we mee bezig zijn. Dat is overigens ook de fout waar heel veel christenen vandaag de dag mee bezig zijn. Dat ze toch nog zoveel aandacht besteden aan de werken van het vlees. Zoveel bezig zijn met het lichaam en met rijkdom en met gebouwen en met al die dingen waar het allemaal niet over gaat. Nou ja, tijdelijk mag dat wel eens wat voordelen opleveren. En ik vind het ook fijn om in een zacht bed te slapen en om gezond te zijn. Ik bedoel, ik zeg niet dat het allemaal niks voorstelt. Maar als je daar je energie in stopt, als het daar om gaat in het leven, ben je dus fout bezig. Daar ligt een vloek over. Daar wordt nooit wat. Nou, toen is daar, ik kijk even hoe dat in Timotheus, want daar wilde ik eventjes maar weer terug. Daar, hou daar de vinger maar bij, want dat is echt een hele goede leidraad. Dan ben ik Timotheus toch kwijt, maar daar had Paulus ook wel eens last van. Die verlangde dan erg naar, weet je dat, ja. En die werd erg verheugd als hij hem weer gevonden had. Nou, dat ben ik dadelijk ook weer. Goed zo, Timotheus. Maar nu is geopenbaard, hebben we net gelezen, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En vooral dat evangelie, want wat was er voordat dat evangelie was bedekt gebracht. Dat evangelie was in een vorm van een wet gebracht. De mensen die daar doorzicht in hadden, konden wel zien dat het uiteindelijk zag op Christus. En bij Abraham en Noach werd het geloof hen tot gerechtigheid gerekend, omdat ze geloofden in dat wat God beloofde, namelijk dat uiteindelijk onvergankelijkheid aan het licht gebracht zou worden. Maar die wet op zichzelf, mensen die het daarin hebben gezocht, die hebben gezien dat ook dat een vloek oplevert. En daarvoor wil ik weer naar Galaten. Ik laat u echt zoeken, hè. Galaten hoofdstuk 3. Daar staat in Galaten hoofdstuk 3, waar de Galaten eigenlijk hetzelfde doen als wat mensen in deze tijd heel veel doen en wat mensen in de afgelopen eeuwen deden, dat ze inderdaad wel zagen dat het in de werken van het vlees niet zat, dat deze aarde onder een vloek lag, dat het daar allemaal niet van te verwachten is. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we religieus leven. Dan gaan we een klooster in, dan gaan we een gemeenschap stichten, dan gaan we contemplatief leven. Dan gaan we allerlei dingen zoeken waardoor we boven dit aardse worden uitgetild. Dat doen niet alleen christenen, dat deden ook niet christenen. Dat deed Boeddha bijvoorbeeld ook. Je moet onthecht worden, je moet loskomen. En daar zitten best een paar goede dingen in. Want ja, in die hechting aan de aarde, daar zit onze vloek. Dus het is heerlijk om daarvan onthecht te worden, om daarvan los te komen. En heel veel mensen, nou ja, naast Boeddha in onchristelijke richtingen doen precies hetzelfde. Maar heel veel christenen doen het ook. Die zeggen, we moeten onthecht worden, we moeten loskomen. En als we nou het woord van God kennen en zijn wet kennen en religieus gaan leven en zo goed mogelijk proberen te doen wat God ons heeft voorgeschreven, dan zullen we uiteindelijk in een stukje onthechting ons genoegen vinden in wat God te doen geeft, in wat God te zeggen heeft. En de Galaten waren er ook mee bezig. Die waren eerst door de boodschap van Paulus, ik kom daar straks nog op terug, waren ze radicaal veranderd. Maar toen waren er ook weer leraren gekomen die hadden gezegd, jullie moeten je onthechten van deze wereld. Je moet loskomen. Je moet die wetten van God, die woorden van God volgen. Want die zijn heel gezondmakend. Wat ze overigens ook zijn, behalve als je denkt daardoor de zaligheid te verkrijgen. Dan zegt Paulus in Galaten 3, vers 1, o dwaze gelaten, o gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen geschilderd is, alsof u onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? De wet en het vlees, weer naast elkaar. Die werken van de wet zijn namelijk om dat vlees te beteugelen wat onder de vloek lag. Bent u zo dwaas? Gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden? Als er toch eens te vergeefs was. Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? En dan wordt Abraham aangehaald, ik heb hem net al aangehaald, ik zou Noach ook kunnen aanhalen. De mensen die ook in de tijd van de wet leefden uit het geloof. En dan zegt Paulus in vers 10, want allen die uit de werken van de wet zijn, moet je goed lezen dit, hè? Alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus zowel de werken van het vlees, dat wat uit de aarde opkomt, dat wat Boeddha heeft bedacht, of dat wat de mensen van de torenbouw van Babel heeft bedacht, of dat wat Berlusconi heeft bedacht, of dat wat mensen in deze wereld hoe dan ook bedenken om die werken van het vlees te ontstijgen en om een soort van onsterfelijk te worden, dat lukt niet. Daar zijn we het al gauw over eens, denk ik, zoals we hier in de zaal zitten. Dat is gedoemd, verdoemd, vervloekt om te mislukken. Dat ligt namelijk onder de vloek. Maar de volgende stap, de werken der wet. Dat wat God ons gegeven heeft om te doen of niet te doen. Zullen we het daar dan van verwachten? Zullen we dan zo goed mogelijk proberen te leven om te kijken of we daardoor zin aan ons leven kunnen geven? En God die niet alleen hier in Galaten hoofdstuk 3, maar dat is door heel de schrift heen, maar met name komt die boodschap de krachtigst naar voren bij Paulus, die rekent daar ook radicaal mee af. Uit de werken der wet zal niemand rechtvaardig worden. Vervloekt is een ieder die niet blijft, hebben we net gelezen, in al hetgene dat staat geschreven in het boek de wet om dat te doen. Nou ja, wij zijn dus allemaal vervloekt. Zo goed als we uit de aarde allemaal vervloekt zijn, want we zijn allemaal stof en zullen tot stof wederkeren, zo goed zijn we uit de wet allemaal vervloekt. Of is er hier iemand zonder zonde? Volkomen. 100%. Maar ik heb wel eens, ik denk dat ik het hier ook wel eens gedaan heb. Het is een trucje wat ik jaren geleden wel eens toepaste. Als ik een dienst begon, zei ik, wie heeft er hier nog nooit gejokt? Nog nooit. Nou, ik vraag het zo eens hier. Het is altijd zo heerlijk, hè? Eentje, nog nooit gejokt. Nou. Maar alle leugenaars. Wie heeft er nog nooit iets gepikt? Tot en met een koekje uit de trommel van zijn moeder. Hè? Ik bedoel, ik moet het altijd heel, heel strak maken. Want anders is er iemand die denkt, ja, ik steel eigenlijk nooit wat. Maar we zijn allemaal onder die werken van de wet verdoemd. Wij redden dat niet. En als je uit één ding, al is het maar één verkeerde gedachte, één roddel, één verkeerde, wat dan ook. Als je in één ding struikelt, struikel in alles. Die wet, die verdoemt ons, die veroordeelt ons. En er is ook maar één mogelijkheid om daaraan te ontkomen. Er is ook maar één gevolg op die werken der wet. En dat is uiteindelijk de werken van het vlees, namelijk het oordeel, de dood. Geslacht te gaan, geslacht te komen. Als we het van die werken der wet verwachten, zal het uiteindelijk ook eindigen in de dood. En die Galaten, die door de boodschap van Paulus, die door de boodschap die Paulus had mogen brengen van het geloof in de Heer Jezus, van de verandering in Christus, die ons door het geloof heeft zalig gemaakt, die gelaten die daar weer van afgegaan waren en dachten, we gaan het toch van de werken der wet verwachten. Ja, die gingen eraan in feite. Paulus zegt van, uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? Wie heeft jullie de verkeerde kant uitgebracht? Ik wil het zo nog wel hebben over over zonde en over niet-zonde en over het leven volgens de wet en niet volgens de wet. Maar even heel principieel, uit de werken van het vlees zul je het niet verwachten en uit de werken van de wet zul je het niet verwachten. Er is er maar één waar we naartoe kunnen en dat is wat we hebben gelezen in Timotheus, die ons heeft zalig gemaakt. En die is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood niet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid in het licht gebracht heeft door het evangelie. Wat is nu dat evangelie? Nou, dat evangelie, dat is natuurlijk het evangelie wat Jezus niet alleen verkondigd heeft, maar wat hij ook zelf was. Er wordt wel eens een vergissing gemaakt door te zeggen, het evangelie, dat lezen we in de vier evangeliën en dat is het woord wat Jezus heeft verkondigd. En dan komt men met zaken aan als de bergrede of aan woorden of geboden die hij de fariseeën heeft opgelegd of de joden heeft voorgehouden. En natuurlijk vinden we dat in de evangeliën en zijn dat enorme wijze woorden en mogen we daar ook van alles mee doen. Maar het evangelie is niet alleen, of misschien zelfs wel juist niet wat hij gezegd heeft, maar wie hij geweest is, wat hij gedaan heeft. Als de Heer Jezus, in Johannes wordt het mooiste omschreven, vindt, of voor mij in ieder geval het mooiste omschreven. Als de Heer Jezus komt op deze aarde, dan wordt er A van hem gezegd dat het leven is geopenbaard. Dat hebben we net in Timotheus ook gelezen. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dat woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En het leven was het licht der mensen. En hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen maar verworpen. Maar allen die hem aangenomen heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Daar ligt gelijk de crux over de ontsnapping aan de werken van het vlees en uit de werken van de wet. Dus de Heer Jezus dan in een van de volgende hoofdstukken nadat hij gedoopt is bij de tempel staat. En roept, breek deze tempel af en in 3 dagen dan zal ik hem weer opbouwen. Dan begrijpen de mensen daar niet zoveel van. Maar er is 1 onder de fariseeën, 1 onder de wetgeleerden die denkt, dit is toch wel heel bijzonder wat hij zegt. En die komt bij hem. En die komt hem vragen, meester, wij weten wel dat u van God gezonden bent. Dat u de leraar der gerechtigheid bent. In feite hadden ze dat begrepen. En hadden ze dat gezien naar wat hij zei en naar wat hij deed. En in plaats dat Nicodemus dan de complimenten krijgt, omdat hij het wel doorziet en omdat hij het woord toch heeft geopend en omdat hij de woorden van Jesaja en Ezechiël over de leraar der gerechtigheid serieus heeft genomen en herkend, krijgt hij in feite het deksel op zijn neus. En zegt Jezus, luister Nicodemus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat is hetzelfde als wat ik hier vanmorgen mag vertellen, dat uit de werken van het vlees en uit de werken van de wet niemand behouden zal worden. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En hoe word je nou opnieuw geboren? Nicodemus snapte daar niet zoveel van, die zei ook direct, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan iemand dan opnieuw in de schoot van zijn moeder ingaan en er ook weer uitkomen? Ik verbaas me altijd weer over de naïviteit van Nicodemus die dan dat 100% letterlijk neemt en dan eigenlijk een grote vent, een grote kerel weer in de baarmoeder ziet terugkruipen en dan door het geboortekanaal weer naar buiten ziet komen. Want dat zegt hij eigenlijk, hè? We zoeken dat nu allemaal niet op, maar u noteert dat en nu gaat het allemaal thuis maar eventjes nalezen, hè? Maar dan zegt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou opnieuw geboren worden? Dan moet je weer de baarmoeder in en dan moet je er weer uitkomen. Jezus zegt, ben jij dan een leraar van Israël? Dat je deze dingen niet eens begrijpt. Je zou leraar moeten zijn, maar je kan het niet eens onderwijzen. Je moet geboren worden uit water en uit geest. Je moet van bovenaf geboren worden. Want wat zal Paulus later ook zeggen, en wat Jezus ook al zegt, is wat uit de aarde komt, is aards. Maar wat van boven komt, is goddelijk, is van boven. Wat uit de aarde komt, is vergankelijk, is zinloos. Is ijdel, is leeg, is lucht en leegte, of hoe je het dan ook maar noemen wil, zoals Prediker dat genoemd heeft. Zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Al die dingen die uit de aarde komen, zijn onuitsprekelijk vermoeiend. En zelfs als je bij die aarde dan nog een stukje geestelijkheid zegt, en we gaan contemplatief leven, en we gaan geestelijk leven, we gaan volgens de wet leven, we gaan de schrift openen, en we gaan met elkaar bidden en Bijbel lezen, allemaal prachtige dingen hoor. Ik denk niet als ik dat zeg dat het allemaal verkeerd is. Het is net zo min als dat het verkeerd is om gewoon voedsel te eten en te slapen en in een droog huis te wonen en zo. Ik bedoel, dat is allemaal erg aards en zinloos uiteindelijk, omdat je uiteindelijk allemaal sterft. Maar het is per se niet verkeerd als je eet en drinkt. Ik bedoel, dat mag allemaal. Zo is het ook niet verkeerd als je bidt en Bijbel leest. Dat mag ook allemaal. Dat moet ook zelfs wel, want anders sterf je. Net zo goed als dat je niet eet, dan sterf je lichamelijk. En als je niet bidt en Bijbel leest, dan sterf je geestelijk. Dus dat moet ook allemaal wel. Maar als je het daarvan verwacht, zegt Paulus, o uitzinnige Galaten, jullie zijn begonnen met wedergeboorte. Met dat wat de Heer Jezus heeft verkondigd, dat je van bovenaf geboren moet worden. Je moet opnieuw geboren worden. Alle die het van de werken van het vlees verwachten, die liggen onder de vloek. En zo dikwijls zie ik ook in gemeenten, in kerken, in onze eigen christelijke evangelische groepjes, dat zoveel mensen het of weer van het vlees verwachten. Denk maar aan ziekte, genezing en allerlei dingen die daarbij horen. Ik bedoel, ik vind het prima en God kan ook soms zal ook soms genezing geven als we hem daarom vragen. En dat mag ook best, maar er zijn toch hele clubs tegenwoordig die dat ongeveer als het hoogste goed zien, weet je wel. Je moet genezen worden, je benen moeten verlengd worden of verkort worden, al nagelang je wilt bijkomen of afvallen. Ik bedoel, dat scheelt dan ook nog een beetje natuurlijk. Heb ik serieus gelezen op zo'n website, hè? Iemand zegt, ja, je kan je wel je benen verlengen, maar dan word je ook weer zwaarder. En dan, nou, maar God kan ook net zo goed de lange benen iets korter maken en dan loop je ook weer gelijk. Ja, het is bijna blasfemie natuurlijk, godslastelijk. Maar ik bedoel, zoveel mensen zijn met dat soort dingen bezig. Tot en met doden opwekken. Er zijn mensen die oefenen in ziekenhuizen om doden op te wekken, wist u dat? U vindt het misschien achterlijk, ik vind het ook achterlijk, maar het gebeurt wel. Het zijn mensen, bijbelleraren, die van de Kingdom Now-beweging ook bij ons in de buurt in West-Friesland komen. En misschien ook wel hier in de buurt van Sliedrecht komen. En zelfs met cd'tjes en YouTubes en videotapes mensen en jongeren oproepen om daarin mee te doen. Want dat is het toch. Weet je, en al dat genezen en opwekkingen. Ik snap wel dat je ernaar verlangt. En misschien als ik morgen ernstig ziek word, dat ik ook wel zou verlangen om weer beter te worden. Dat kan allemaal best. Maar uiteindelijk, over 100 jaar, weet u wel, zijn we allemaal dood. Al die genezen mensen gaan ook allemaal weer dood. Het redt je niet. Het maakt uiteindelijk maakt dat niet uit. Dus uit de werken van het vlees hoef je het niet te verwachten. Uit de werken van de wet hoef je het niet te verwachten. Als mensen zeggen, ja, je moet dit en je moet dat en je mag daar niet heen en je mag zus niet en je mag zo niet. Ook daar hoef je het niet van te verwachten, want uiteindelijk drukt dat ook maar enorm op je. En geef je dat een schuldgevoel van hier tot Tokio. En kan je er eigenlijk helemaal niet mee leven. Want je kunt aan die werken van de wet niet voldoen. En er is maar één weg. En dat is van bovenaf opnieuw geboren worden. En de weg daartoe, die is geopenbaard. Het leven is geopenbaard, lezen we in 2 Timotheus, hoofdstuk 10, A en B. Het leven is geopenbaard door Jezus Christus, die A voor ons gestorven is. En omdat hij gestorven is, worden wij gerekend als met hem gestorven te zijn. Dat is één, dat is het allerbelangrijkste. Want het einde, de bezoldiging, of het einde van alle vlees is de dood. Dat heeft God gezegd, in dagen dat je daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar ook de bezoldiging der zonde is de dood. Dus het proberen aan de wet te voldoen, brengt ook uiteindelijk de dood voort. En wat er ook gebeurt, over 100 jaar zijn we allemaal dood. En er is maar één oplossing, en dat is die dood plaatsvervangend te laten ondergaan. En dat is dan ook gebeurd. Dat is precies wat Jezus Christus heeft gedaan. Hij heeft in onze plaats die dood ondergaan. Hij is in onze plaats plaatsvervangend de dood gestorven. En als wij in Christus zijn, en dat is precies wat Jezus aan Nicodemus probeert te leren. Als we in Christus zijn, dan zijn we plaatsvervangend dood. Nicodemus begreep er niks van. Zo goed als hij van die baarmoeder niks begreep, begreep hij van dit verhaal ook niks. Hij is dat later gaan begrijpen. Ik heb daar hier wel eens over gepreekt, maar ik roep het maar even in herinneringen. Hij is dat later gaan begrijpen, toen hij samen met Jozef van Arimathea stond bij het kruis, Johannes hoofdstuk 17. Moet u maar eens lezen. Toen hij samen met Jozef van Arimathea stond bij het kruis, waar de Heer Jezus zijn leven gaf, waar hij stierf. Toen is Nicodemus de eerste geweest, want al die discipelen waren gevlucht, iedereen was weg. En wat schilderijen in Rooms-Katholieke kerken ons ook doen geloven, dat Maria enzovoort Jezus van het kruis zouden hebben afgenomen, is niet waar. Er zijn twee kerels die Jezus van het kruis hebben afgenomen. Jozef van Arimathea en Nicodemus samen. En die hebben hem gedragen. Twee fariseërs, hè. We hebben wel eens wat nadelen over fariseërs, hè. Maar twee fariseërs, die nemen Jezus van het kruis af en ze lopen met hem. En ze gaan hem begraven. Ze kleden hem nog in linnen kleden. is ook zo'n zijspoortje, maar zo mooi. Hè? Het is linnen kleding, maar dat weet u hier wel. Want Dato Steenhuis komt hier regelmatig bijbelstudies. Dus die heeft dat ongetwijfeld verteld. Hoe wat dat, ik ga het niet eens vertellen, vraag het maar aan hem. Maar ze kleden hem in linnen kleden en ze leggen hem op het verzoendeksel in het graf. Waar hij verzoening doet voor onze zonden. En niet alleen voor onze zonden, maar ook voor die van de gehele wereld. Dat is wat Nicodemus zag en deed. Daar is plaatsvervangend gerechtigheid geschied. En als we opnieuw geboren zijn, dan wordt zijn dood gerekend onze dood te zijn. Daar stopt het nog niet. Want hij heeft ook onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dus als we met hem gestorven zijn, dan zijn we ook met hem opgestaan. Wat is dat bijzonder? Zo goed als Nicodemus eigenlijk niet zo goed begreep van tevoren wat dat nou betekende, dat sterven van Jezus en dat opnieuw geboren worden en dat door zijn dood ons gerechtigheid zou geschieden. Zo begrijpen vandaag de dag ook heel veel mensen niet wat dat nieuwe leven van Christus betekent. En ik ga niet zeggen dat ik dat nou volledig begrijp, maar ik heb af en toe het idee dat ik er iets van mag opvangen wat het betekent. Weet u, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Maar ik vertel u natuurlijk niks nieuws als ik zeg, dat betekent niet alleen maar dat hij weer levend is geworden. Dat is ongeveer een beetje wat je in de, ik noem het toch zomaar, wat je in de Kingdom Now-beweging met elkaar ziet en zo. Weet je wel. Hij is weer levend geworden en nu mogen wij ook allemaal leven en dan mogen we allemaal weer gezond zijn en dan mogen we gelukkig worden en zo. Dat is niet het leven van Jezus. Hij is niet weer levend geworden. Toen Jezus onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft, is hij dwars door de dood heen dat nieuwe leven, wat God ook voor ons bedoeld heeft, begonnen. Hij is dat graf uitgegaan en natuurlijk, dat hebben al heel veel mensen voor mij gezegd, natuurlijk is die steen niet weggerold om hem eruit te laten. Daar had hij dwars doorheen kunnen gaan. Die steen is weggerold om mensen erin te laten, om te kunnen laten zien dat het graf is leeg. Want even later komt hij dwars door gesloten muren en ramen heen, die dicht waren uit vrees voor de Joden. Door de discipelen waren ze allemaal dicht gedaan. Dwars er doorheen. Dat moet je je zomaar even voorstellen. Wij doen wel eens wat te simpel of te makkelijk of zo. Maar stel je maar voor, hier de deuren en de ramen allemaal dicht. En ineens, tjaka, Jezus. Nou, tjaka is niet het goede woord, geloof ik. Hè? Maar ineens, halleluja, Jezus, dat is een beter woord. Jezus, zo, in ons midden. Hij staat hier. Weet je, dat is niet een Jezus die de deur open doet en me dicht doet en zegt van, of klopt, of mag ik er even in, of dat soort. Dat is, hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En als wij hem kennen, als wij tot geloof in hem geworden zijn, is ons leven, is Christus leven. Hij is onze dood en hij is onze opstanding. En wat nog mooier is, Colossenzen zegt dat zo, dat ons leven is met Christus geborgen of verborgen in God. En als Christus die ons leven is, geopenbaard zal worden, zullen wij ook met hem verschijnen. Dat is de toekomst. Dat is de zaligheid waar Paulus aan Timotheus over spreekt. Dat is de zaligheid. Er komt een compleet nieuw bestaan aan. Het gaat maar niet alleen maar door. Natuurlijk, er gebeurt nog een heleboel van tevoren. En natuurlijk, Jezus zal terugkomen op de Olijfberg en zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Dat is allemaal waar. Overigens niet vanuit de Knesset en overigens niet samen met het parlement daar en zo. Dat zijn weer andere dingen. Als ik dat soort dingen zeg, dan heb ik altijd de neiging om daar nog een heleboel bij te vertellen. Er zijn sommige mensen soms zo idolaat. Dat betekent afgodisch. Van Israël, dat ze alles wat Israël doet maar goed vinden. God vindt dat niet. God vond dat nooit en vindt dat nu ook nog niet. God heeft Israël in ballingschap gebracht, omdat ze alleen maar zondigden. God heeft zoveel oordelen over Israël gebracht, omdat het zijn uitverkoren volk is. En hij ze wil leiden op zijn weg. En ook vandaag is het niet zo dat ze alleen maar goed doen. Het is wel zijn uitverkoren volk. Overigens maar een stukje ervan, want het zijn maar 2 van die 12 stammen die er zijn. Maar het is wel zijn uitverkoren volk. Natuurlijk, Jezus zal terugkomen en zal vanuit Jeruzalem als de grote zoon van David gaan regeren. Maar ook dat is alleen maar uiteindelijk met dat grote doel om dat onvergankelijke leven aan het licht te brengen. Omdat God straks door hem, door Christus Jezus, in een totaal nieuwe wereld Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid woont. In een totaal nieuwe wereld zijn plan zal gaan volvoeren. Dan wordt het pas wat. Dan werpen we onze kronen aan zijn voeten neer. Dan zijn we verenigd met hem. Dan zal het zijn toekomst ingaan. Daar is overigens verder heel weinig over geopenbaard wat dan de bedoeling is. Maar ik kijk ernaar uit. Het wordt zo mooi. Het is alsof je aan een kind van 3 gaat uitleggen wat het is als die later mag gaan. Ik ben bijvoorbeeld toen ik 18 was bij de politie gaan werken. Probeer dat maar eens aan een kind van 3 uit te leggen wat dat betekent om bij de politie te werken. Dat snapt hij nooit. Hij vindt het of eng of bang of kijkt er tegenop of weet ik. Maar hij kan dat. Je kunt dat niet uitleggen. Zo is het aan ons ook niet uit te leggen wat het is om straks in dat nieuwe geopenbaarde leven te leven. Het enige wat we mogen doen is daar nu in leven, daar nu van leven. Ons leven is nu met Christus verborgen in God. Er is een vloek over het vlees, er is een vloek over de wet. Jezus Christus is voor ons tot vloek geworden omdat hij aan het vloekhuis van het kruis is gegaan en daar voor ons de dood heeft ondergaan, die wij rechtens ook hebben ondergaan. En hij heeft onvergankelijk leven voor ons aan het licht gebracht. En als we in hem zijn, mogen we dat onvergankelijke leven hebben en worden we gerekend gerechtigd te zijn. Dat is heel juridische taal, maar goed, de Bijbel spreekt dat soms ook. Wij worden gerekend met hem gestorven te zijn en met hem opgestaan te zijn. We hebben een nieuw leven. Onvergankelijk leven is aan het licht gebracht. Nou, daar wil ik nog kort iets over zeggen. Kort, want ik praat natuurlijk alweer veel te lang. Dat is wel lastig hier altijd, hoor. Want ik ben echt bij ons ook kerkdienst om 10 uur gewend, weet je wel. En als je dan 10 voor 11 ziet, dan denk je, nou, alle tijd, hè. Ga nou even rustig door, dus. Maar hier moet ik beseffen dat het dus bij mij eigenlijk 10 voor 11:30 zou zijn. En dan begin ik te denken, oh, nou, dan begint de aandacht wel wat af te zakken. Ik wil nog iets zeggen als gevolg. Want dit is dus het allergrootste gedeelte, misschien wel de boodschap voor vanmorgen. Dus niet van het vlees, niet van de wet, maar door de dood van Christus onvergankelijk leven. En we mogen met hem nieuw leven zijn. En dan zegt Paulus, voor zover we nu nog in het vlees leven, leven we door het geloof in de Zoon van God. Want wij zijn nu 2 mensen geworden. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Wij zijn wel dood en ons leven is met Christus verborgen in God. Maar we leven hier op die aarde nog als 2 soorten mensen. Met de oude mens en met de nieuwe mens. Nou wordt het met die oude mens nooit wat. Nou ja, nooit wat. Die zal uiteindelijk begraven worden, echt weggedaan worden. En die nieuwe mens, die sterft niet, die zal eeuwig leven. Want wat uit God geboren is, sterft niet. Als je zegt wat uit God geboren is, sterft niet, dan vind je daar tegelijkertijd 2 dingen bij. Die u vindt in 1 Johannes hoofdstuk 1 en 1 Johannes hoofdstuk 5. In 1 Johannes hoofdstuk 2 is er trouwens, meen ik, daar staat dat als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan bedriegen we onszelf en is de waarheid in ons niet. Maar als we onze zonde belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. U kent die tekst. Het is belangrijk. En Johannes 5 zegt dan, maar wie uit God geboren is, die zondigt niet. Nou, daar zie je precies die 2 mens. Ze zijn alle twee die teksten zijn heel belangrijk om te beseffen. Ik begin eerst met die laatste, want daar hebben we het over gehad vanmorgen. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Als uw leven met Christus verborgen is, in dood en in opstanding, dan bent u een nieuw mens. Dan zondigt u niet, dan kunt u niet zondigen, want wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Dat is onmogelijk. Uw nieuwe leven, dat nieuwe leven waar het om gaat, wat straks in de eeuwigheid niet alleen bij God zal zijn, maar ook van hem de nieuwe opdrachten zal krijgen, zondigt niet. Uit genade zijt gij behouden en niet uit de werken. Opdat niemand zou roemen. We hebben dat nieuwe leven van hem ontvangen. Niet omdat we ons best hebben gedaan. Niet omdat we facelifts hebben laten toepassen. Of omdat we succesvol in deze wereld zijn. Niet omdat we de wet hebben gehouden en veel in het klooster hebben gezeten. Of heel veel Bijbel hebben gelezen. Of nooit, of minder dan nooit, of bijna nooit gezondigd hebben. Maar uit genade zijt gij zalig geworden. En die genade is een genadegift van het eeuwige leven wat we van God ontvangen. Dat is 1 Johannes 5. We hebben het ontvangen. We hebben een nieuw leven. Op deze aarde zitten we nog met ons oude leven. En als mensen op deze aarde, in deze aarde levende mensen, wij dus, zoals we hier vanmorgen zitten, zouden zeggen, ja, wij zondigen niet. Dan bedriegen we onszelf en is de waarheid niet in ons. En wat we dan mogen doen Dat is niet om zalig te worden of om behouden te worden. Maar dat is om God te volgen en te laten zien en zijn evangelie te laten zien in elke dag van ons leven. Dat is onze zonde belijden aan hem. Om ons schuldgevoel kwijt te raken, om onze zonde kwijt te raken, om ons nare gevoel, om de aanklager kwijt te raken, om de duivel kwijt te raken die ons beschuldigt van, hoe kun jij nu een kind van God zijn met al je zonden? Dat is als iemand van ons gezondigd heeft, dan kunnen we bij hem aankloppen. Als we onze zonde belijden, staat er dan, als we onze zonde belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Is het u trouwens wel eens opgevallen dat daar niet staat, dan is hij getrouw en genadig. Dat is ook zo'n verschil, hè. Hij is getrouw en rechtvaardig. Een heel verschil, hoor. Heel veel mensen die komen tot hem en komen dan binnen, wilt u me mijn zonde vergeven? Ik heb zo gezonden, ik voel me zo, ik heb zo gezonden, wil u alsjeblieft vergeven? En uiteindelijk na heel veel smeken en opnieuw je best doen en 3 dagen lang volhouden om stille tijd te houden en 20 keer bidden en noem maar op. Nou is God waarschijnlijk toch wel weer genadig. Ja. Dat is niet zo. Hij is niet getrouw en genadig. Dat is hij ook wel, maar dat was hij altijd al namelijk. Zijn naam is genadig. Maar hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Hij is getrouw en rechtvaardig. Uit recht vergeeft hij ons. Het is namelijk voor hem al weggedaan. We staan geschreven in het boek des levens van het lam. We zijn weggehaald uit het boek des doods van het vlees en van de wet. Dat zijn de 2 boeken waar in feite de Bijbel over spreekt. Dat is het boek van het vlees en van de dood. Dat is het boek waar we allemaal in staan als we geboren worden. Maar daar moet onze naam in worden doorgekrast en doorgehaald. Als het, om maar eens even plastisch te zeggen, als we straks inderdaad aan de hemelpoort komen, hè, zoals mensen dat wel eens zeggen, en je zou zeggen van, wie bent u dan? En je zou zeggen, nou ja, hier ben ik, Simon van Groningen. Dan wordt er in de boeken gekeken en ja, die staat er niet in. Dat is toch ook wat? Nou ja, als ik beter kijk, hij stond er wel in, maar zijn naam is doorgeschreven. Hij stond in het boek van de dood, maar daar is hij uit. Hij staat in het boek van het leven. Hij is opnieuw geboren. Hij is in Christus Jezus, is hij een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Er zijn altijd mensen geweest, ik noem dat Tonne maar, die juist naar aanleiding van zo'n boodschap zeggen van, zouden wij dan zondigen opdat de genade toenemen? Dat is maar makkelijk, dan kun je maar aanleven. Paulus zegt, Romeinen hoofdstuk 6 en 7 en 5, dat zij verre. Hoe kun je zo idioot denken, zal ik maar in hedendaagse taal zeggen. Hoe kun je nou zeggen, nou ja, als we dan gered zijn, dan kunnen we maar zondigen. De zonde doet pijn in je hart, in je ziel. De zonde tegen Gods geboden ingaan en de gemeenschap van God te missen doet overal zeer. Maar weet, als je je zonde belijdt, hij is getrouw en niet genadig, maar rechtvaardig om je die zonde te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. Omdat je altijd bij hem terug mag komen, rechtvaardig. Waarom? Omdat je in het boek des levens van het lam staat. Omdat je nieuw en onvergankelijk leven hebt wat aan het licht gebracht is. En daar mogen we in leven. Dat is waar de schrift altijd om gaat. Als de schrift zegt, leg dan af al die onreinheid en doe dan aan de reinheid van Christus, dan gaat het daar steeds om. Dat nieuwe leven is onvergankelijk aan het licht gebracht. Daar mogen we in gaan staan. Ik heb gezien daar stop ik dan mee, in het mededelingenblaadje, dat je je op 24 november zou kunnen laten dopen. Als er hier mensen zijn die nog niet gedoopt zijn, dan zou ik zeggen, ga dat dan doen. En als je dat wel bent, ga eens kijken. En ga desnoods 's middags weer kijken als die andere gemeente hier is om te laten dopen. Ga het opnieuw eens zien, want daar wordt het aan het licht gebracht wat het is. De doop is de meest feestelijke begrafenis die er bestaat. Je wordt begraven met Christus door de doop in de dood om met hem in een nieuw leven op te staan. Dat is het evangelie. En dat evangelie is aan het licht gebracht. Dat is een evangelie van vrije genade, van vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Amen.